De aardse en de hemelse dingen, de hemelse dingen, wauw. Toen jullie de aankondiging zagen, en wie heeft de aankondiging gelezen in de nieuwsbrief? Oh, dat zijn er heel wat. We hebben door die aankondiging kregen ook iets zo van, ja, ik weet het al, wauw. En wie dacht, wie had dat? Sorry, wie had dat? Wie had al een beetje een wauw-effect? Kijk, oeh, kijk, kijk, kijk. En waarom had je een wauw-effect? Nog eentje even, hè? Wat was jouw wauw-effect, Valerie?
Nou, gewoon ja, wat hij voor ons gedaan heeft. En ja, ook de dingen die hij laat zien. Dus ja, ik heb wel wat wauw-effecten mogen ervaren. Dus
mooi.
Ja, ik weet gewoon hoe groot hij is.
Dus, ja, oké, mooi, dank je. En wie, andersom, gewetensvraag, had toen hij dat las, en misschien heb je, wie van jullie heeft Johannes 1 vers 12 gelezen, wat in die aankondiging staat? Er zijn er ook een paar. En wie had toen hij het las iets zo van, nou, ik heb eigenlijk nog geen idee waar hij het over gaat hebben. Dat was ook eentje, precies. Daardoor, omdat we er ook als band mee bezig zijn geweest, en ik Willem Ouwenheel wel een beetje ken en wel vermoed heb waar hij naartoe gaat, en we daar samen over nagedacht hebben, heb ik ook vrijmoedigheid. Dat is een mooi woord, hè, in de vergaderingsjargon. Vrijmoedigheid, vooral geen. Maar ik mag het toch wel hebben om iets met jullie te delen. Naar aanleiding van die woorden van de Heer Jezus in Johannes 3. En Johannes 3 vers 12. Ik zei 1 vers 12 geloof ik, maar ik bedoel 3 vers 12. En waar de Heer Jezus zegt, als ik jullie de aardse dingen heb gezegd en jullie niet geloven, hoe zullen jullie geloven als ik jullie de hemelse dingen zeg? En daar zit eigenlijk iets in van, hey, de aardse dingen, mooi, maar de hemelse dingen, die zijn veel hoger, veel dieper. Er zit ook iets in van, de aardse dingen, die begrijpen jullie, maar de hemelse dingen die zijn blijkbaar moeilijker te begrijpen of te pakken. En misschien is dat voor ons ook wel zo. Want als ik zo denk ook, en we bekeken ook naar de liederen, van wij zingen heel veel over hoe God voor ons zorgt. Hoe God bij ons is. Hoe we op God mogen vertrouwen in ons leven. Zijn dat nou die aardse dingen of die hemelse dingen? Ik wil met jullie lezen vanaf vers 1 in Johannes 3. Want als de Heer Jezus dat zo zegt, dan heeft hij het blijkbaar over die aardse dingen gehad, nietwaar? Als ik jullie de aardse dingen heb gezegd, wat dan als ik over de hemelse begin? Johannes 3, vers 1. Nu was er een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam 's nachts bij hem en zei tegen hem, Rabbi, we weten dat u van God bent gekomen als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg je, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet erover dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, we spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. En u neemt ons getuigenis niet aan. Als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik de hemelse zeg? En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des Mensen. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als je nadenkt over dat aardse versus het hemelse, misschien heb je bij dat aardse wel een associatie van, maar het aardse, het wereldse, dat is eigenlijk allemaal verkeerd. Nou, in andere bijbelteksten wordt dat ook wel gebruikt, dat woord, voor dingen die verkeerd zijn. Dingen die ons afleiden van God. Maar het opmerkelijke is dat de Heer Jezus hier het over de aardse dingen in positieve zin heeft. En blijkbaar slaat dat op datgene waar hij het daarvoor met Nicodemus over gehad heeft. Waar heeft hij het dan met Nicodemus over gehad? Ik zou zeggen eigenlijk met drie dingen. Het koninkrijk van God, het opnieuw geboren worden en het werk van de geest, water en geest. En het zijn heel belangrijke onderwerpen. Het koninkrijk van God is een onderwerp wat in onze kring traditioneel toch wel een beetje ondergesneeuwd was. En het is heel belangrijk, goed, dat het weer voor het voetlicht gebracht is. Het is een van de belangrijkste onderwerpen. Maar toch, als je de Johannes-evangelie leest en de Johannesbrieven en ziet, luistert, leest wat de Heer Jezus daar vertelt, dan zie je dat de Heer Jezus eigenlijk zegt van dat koninkrijk, dat is een koninkrijk wat uit de hemel geregeerd zal worden, maar het is een koninkrijk wat hier op aarde plaats zal vinden. Het hoort bij de aardse dingen. En het hoort ook bij het aardse volk van God. Want als de Heer Jezus zegt van, ik heb je erover verteld en je snapt het niet, maar Nicodemus, je zou het eigenlijk moeten snappen. Dan moeten dat dus dingen zijn, denk ik, die eigenlijk ook in het Oude Testament al te vinden zijn. Nou, in het Oude Testament vind je al iets over dat het volk van Israël opnieuw geboren moest worden, de geest moest ontvangen, gereinigd moest worden, voordat ze het koninkrijk van God zouden kunnen binnengaan. Het besef van het koninkrijk dat zou komen en het besef van, maar je kunt niet zomaar het koninkrijk van God binnengaan, dat besef, dat was er eigenlijk al in het Oude Testament. Dat was het besef voor het aardse volk van God, wat hier het koninkrijk op aarde verwachtte, het koninkrijk uit de hemel, een ander soort koninkrijk dan de gewone koninkrijken. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt als hij voor Pilatus staat. Hè? Als mijn koninkrijk van deze aarde zou zijn, dus net zo'n soort koninkrijk als het Romeinse Rijk, het Griekse Rijk, het Franse Rijk, het Nederlandse Rijk, dan zouden mijn dienaren voor me gevochten hebben. Het is een heel andersoortig koninkrijk. Maar het is wel een koninkrijk wat hier op aarde zal gebeuren. En dat koninkrijk binnengaan, daarvoor heb je wedergeboorte nodig. Dat heeft het volk Israël nodig, dat hebben wij nodig. Als we het koninkrijk van God willen binnengaan, daar zong ook over, hè, dat we juist door de Heer Jezus het koninkrijk van God mogen binnengaan. Dat kan alleen maar door wedergeboorte. Echt het koninkrijk, de waarde daarvan zien, zegt de Heer Jezus zelfs, kan alleen maar door wedergeboorte. Door water en geest, zoals de Heer Jezus dat zegt. En ik denk dat als je over water en geest en wedergeboorte spreekt, opnieuw geboren worden, dat het daar gaat over het water van het woord van God. Dat is ook wat Petrus schrijft in 1 Petrus 1. We hebben dat hoofdstuk al iets uitgelezen. Maar 1 Petrus 1, vers 23. Over de wedergeboorte schrijft hij daar. Jullie die wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord. En dat, dus daar zie je dat die wedergeboorte eigenlijk door het woord van God is. Het water is hier het woord van God. En dat zie je ook in Efeze, waar gesproken wordt over de reiniging met water door het woord van God. Dus niet zozeer, mocht je dat denken, de doop. Die heeft ook iets trouwens met Gods koninkrijk te maken, namelijk als getuigenis naar de mensen. Maar als het hier gaat om de innerlijke kant, het koninkrijk van God echt innerlijk binnengaan, kunnen zien, kunnen begrijpen, kunnen pakken, dan is Gods woord daarvoor nodig en de geest die laat zien wat God zegt en je daarvan overtuigt. En toch, slechts, als ik het zo mag zeggen, aardse dingen. Er is iets wat boven dat koninkrijk van God zelfs uitgaat. Dat is wat de Heer Jezus, volgens mij, hier zegt. Die hemelse dingen. En eigenlijk, want als je dan zegt van nou, ik lees door, gaat de Heer Jezus dan al die hemelse dingen opsommen? Ik denk eigenlijk dat de Heer Jezus zoiets zegt van ja, Nicodemus, dit aardse, dat begrijp je al niet. Dus als ik nou over de hemelse dingen begin, dan ja, dan ben je helemaal total lost. Toch is er iets, denk ik, wat er wel mee te maken heeft. Een van de grote zegeningen die eigenlijk ja, boven dat koninkrijk uitgaat. En dat is in feite dat hier Jezus in de volgende versen, vers 14 en 15 en 16, vers 15, ja, sorry, vers 15 en 16, aangeeft dat ieder die gelooft niet alleen maar het koninkrijk binnengaat, maar het eeuwig leven ontvangt. En maakt de Heer Jezus in dat evangelie ook duidelijk dat eeuwig leven ontvangen gaat verder dan wat de Jood dacht, want die dacht dat is eigenlijk hetzelfde als het koninkrijk binnengaan. Maar de Heer Jezus zegt, weet je wat het echte eeuwige leven is wat je ontvangt? Dat is niet maar een eeuwig voortbestaan, een altijd leven, blijven leven. Ja, natuurlijk, dat is wel een aspect ervan. Maar het gaat om, wat voor leven heb je? En in relatie met wie? En de Heer Jezus die zegt in het samenspraak met zijn vader, Johannes 17, daar zegt hij, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Dat is eigenlijk een van die mooie dingen, dat we God de Vader mogen kennen, dat we in relatie met God mogen leven, dat we de Heer Jezus mogen kennen, en dat we mogen zien wat hij gedaan heeft. En dat we hem daarvoor mogen loven en prijzen. Dat we fan van hem mogen zijn. Eén van die dingen. Maar ik denk eigenlijk dat de Heer Jezus het daar op dat moment bij laat. En dat als we meer willen weten van die hemelse dingen, dat we dan eigenlijk moeten gaan naar wat de Heer Jezus door zijn apostelen aan ons vertelt. Onder andere in de Efezebrief. En daar hebben we vanmorgen al iets van gelezen. En dat gebruikt, Paulus gebruikt daar ook datzelfde woord van de hemelse dingen in de hemelse plaatsen. En we zijn al begonnen deze dienst met dat lezen, Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. Dat geeft al aan dat als je gaat nadenken over welke zegeningen heb ik nou, en als je ze gaat noemen, dan is het best eens misschien wel een opgave om eens na te denken van, hé, wat ik nou noem. Is dat een zegening die met de aarde en met Gods zorg en enzovoort te maken heeft? Of is dat echt een zegening die met de hemel te maken heeft, die met Jezus die daar is te maken heeft? En, nou, ook eerlijk, dat is best, soms, daar moet je voor graven, daar moet je over nadenken. En in die zin zou ik zeggen, wat ik al begin ook al zei, die hemelse dingen, die zijn verhevener, die zijn groter, geweldiger, maar ze zijn ook moeilijker. Je moet er moeite voor doen. Je moet er echt over nadenken. En dan wil Gods geest zijn jou en mij openbaren als we zijn woord ook lezen. Woord en geest. Want als Paulus dat dan zegt, de geestelijke zegeningen en de hemelse gewesten, dan gaat hij een heel aantal zegeningen opnoemen. En nou ja, net zo goed als ik veel meer tijd zou kunnen gebruiken om over Johannes 3 te spreken, kan ik ook best nog wel een half uur over Efeze 1 spreken. Maar ik wil eigenlijk naar het punt waar Efeze 1 naartoe werd gaan. Want het mooie is dat het alles te maken heeft met de relatie tussen God en ons. Nou, dat is dus eigenlijk precies hetzelfde als wat Jezus zei over het eeuwige leven. Dat heeft alles te maken met de relatie tussen mij en God de Vader. Tussen jou en God de Vader. Tussen jou en de Heer Jezus. En zo noemt Paulus het ook hier, dat wij aangenomen zijn als zijn kinderen. En dat hij dat al ver van tevoren, ver voordat wij er waren, ver voordat de wereld, de kosmos er was, dat hij dat al van plan was en ons kende. Maar het gaat verder. Het gaat verder, en dan brengt Paulus het ook in verband met, hoe moet ik dat zeggen? Niet alleen maar met het focus op ons. Want ook dan, als we denken van wij hebben van alles gekregen, is het focus best wel op ons. Terwijl we eigenlijk vanmorgen hebben gezongen, ja, maar Heer Jezus, we zijn dankbaar voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Maar we willen het focus naar u leggen. Wij verhogen u. We willen u prijzen om wat u voor ons gedaan hebt. Dankbaarheid. Maar u prijzen ook om wie u bent. En we mogen u ook prijzen en we mogen kijken naar wat er met en door de Heer Jezus zal gebeuren. En dat vinden we eigenlijk aan het eind van hoofdstuk 1. Dan wil ik lezen, hoofdstuk 1, Efeze 1 dus. Nou, laten we beginnen bij vers 18. Als hij eerst die dingen opgenoemd heeft, dan gaat hij eigenlijk in vers 15 over in een gebed, een dankzegging. En in die dankzegging noemt hij eigenlijk nog veel meer. Het is een halve preek ook eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Trouwens, even een tussendoortje. Andersom, dat noem je wel eigenlijk de Bijbel bidden. Je kunt de Bijbel lezen, maar je kunt dan ook die Bijbel, zeg maar, ook als je het in de hij-vorm iets geschreven staat, als je dat in de u-vorm naar God toebidt, dan kun je eigenlijk ook de Bijbel gebruiken als dankzegging, lofprijzing naar God toe. En dat is eigenlijk wat Paulus hier doet. En hij houdt niet op te danken. En dan vers 18, dat hij bidt om verlichte ogen van ons hart. Dus ons hart moet verlicht worden om die dingen te kunnen zien. Verlicht de ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de uitnemende grootte van zijn kracht is, jegens ons die geloven, naar de macht van zijn sterkte, die hij gewerkt heeft in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten. Als Paulus daarvoor dankt en bidt voor geopende ogen, dat we mogen zien hoe groot Gods kracht is. En die kracht die werkt in ons. Maar als je dan wil weten, wat is dan die kracht? Dan gaat hij eigenlijk kijken naar, hoe heeft die kracht in de Heer Jezus gewerkt? En zal die in de Heer Jezus werken? Die kracht die Jezus heeft laten opstaan uit de dood. En hem een plaats aan Gods rechterhand heeft gegeven. En het mooie is, we zijn met Jezus verenigd en we zijn ook al met hem mee opgewekt en we zijn ook al in hem gezet in de hemelse gewesten. Een plek boven alle overheid, vers 21, een plek boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En de climax, zou ik zeggen, hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Paulus die in zijn gebed, in zijn dankzegging beschrijft hij wat ja, de Heer Jezus gedaan heeft, maar wat God dus ook met de Heer Jezus gedaan heeft om wat de Heer Jezus gedaan heeft op het kruis. He, dat God hem opgewekt heeft, hem verhoogd heeft, een plek gegeven heeft. En dat het uiteindelijk zo zal gebeuren. He, er staat, hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. En dat zien wij nog niet, schrijft een bijbelschrijver ook verderop. He, het is principieel al zo. Maar het moet praktisch in die zin nog verwerkelijkt worden dat alle mensen het zullen zien. Dat hij zichtbaar regeren zal over de hele kosmos. Dus ook over deze aarde, over de mensen. Maar zegt hij dan, hij heeft hem als hoofd gegeven aan de gemeente. En als je dat wil begrijpen, als een hoofd gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, die alles in allen vervult. de volheid. Dan staat er eigenlijk dus iets van, als je erover nadenkt, de Heer Jezus, die is boven alles. En je zou zeggen, de Heer Jezus, die heeft dus eigenlijk helemaal niks nodig. Hij staat boven alles en die geeft alles. En toch staat er dan dat de Heer Jezus niet compleet is. Want hij moet vervuld worden. En waardoor wordt hij vervuld? Door de vereniging met zijn lichaam, met zijn bruid. Wij zijn daar helemaal in betrokken. En eigenlijk is dat ja, een geweldige gedachte als je daar eens over nadenkt. Hoe belangrijk dus zijn gemeente, jij en ik samen, voor de Heer Jezus zijn. Dat hij gaat regeren, maar dat hij het niet zonder ons doet, zonder zijn gemeente doet. Nou, dan is dat eigenlijk toch, ja, ik zou zeggen, het wauw-effect, toch iets van Heer Jezus, dat is geweldig groot. En dan kun je wauw roepen en je kunt op je knieën neervallen en hem groot maken en hem aanbidden. Hij die onze koning is, en wij die, je zou het mogen zeggen, die onze koningin zijn. Er is ook een psalm, misschien ken je die wel, een psalm die gaat over de koning en over de koningin. Die daar dan komt en die zijn bruid en dan zijn vrouw wordt. Waar ook van staat dat die koningin zich neerbuigt voor hem. Ook als zijn gemeente zijn bruid, is hij de Heer, de koning voor wie wij ons buigen, aan wie we ons geven. Maar we doen dat graag en vrijwillig. En we zijn aan de andere kant de koningin die samen met de koning mag regeren. Wat een geweldig vooruitzicht. En eigenlijk laat de apostel hiermee zien van, kijk, dat zijn eigenlijk de hemelse dingen, de hemelse zegeningen, die zich zullen uitstrekken ook naar deze aarde. Maar daarmee geeft de apostel ook aan van, hey, er is een aardsvolk, maar wij zijn eigenlijk een hemelsvolk. En in een andere brief schrijft hij daar ook weer met dat woord van de hemel, zegt hij van, wij zijn geen aardburgers, die verwachten om hier op aarde altijd te blijven leven. Nee, wij zijn hemelburgers. Onze plek is in de hemel, ons paspoort is van de hemel. En wij verwachten de Heer Jezus die ons daar ook zal brengen. En dan mogen we naar uitzien dat hij ons zal komen halen. Dat we dan ook als gemeente, als bruid van hem, zijn vrouw worden. De bruiloft vieren. En als we mee zullen maken hoe hij ook verheerlijkt en groot gemaakt zal worden. Geweldige dingen om over na te denken. En ik heb geprobeerd daar een tipje, een stukje ja, van mee te geven aan jullie. Hoe Willem Ouweneel dat gedaan zou hebben, misschien dat hij nog eens een keer de gelegenheid krijgt. Maar ik hoop dat, zoals ik al zei aan het begin, het gaat niet om een fan van Ouweneel of Fijn van Draat. Het gaat erom dat ik hoop dat de Geest jou ook verlichte ogen geeft van je hart. Om te zien hoe geweldig die zegeningen zijn die. Natuurlijk, je mag dankbaar zijn voor alle aardse zegeningen. En blij zijn dat God bij je is. En dankbaar dat hij ook door de moeite bij je is. Maar ook voor alle fijne zegeningen. Zoals het danken voor de gemeente wat we gedaan hebben. Maar ik hoop dat je beseft dat daar bovenuit gaat. Die geweldige zegening in de hemelse gewesten waar onze plek is. Maar eruit mogen zien om daar daadwerkelijk te komen. Daadwerkelijk de Heer Jezus ook van aangezicht tot aangezicht te zien. Ik bid jullie toe, wat en mijzelf. Wat Paulus hier ook de gemeente toebidt, dat we zulke verlichte ogen mogen hebben. Heer Jezus, dat we u mogen zien en dat we mogen beseffen hoe geweldige positie u daar hebt. En Heer, dat we vanuit dit aardse waar we leven en wat ons bezighoudt, Heer, mogen opstijgen in de geest naar dat hemelse, naar u, die daarvoor de troon van God bent. Dat we u mogen grootmaken en prijzen. En dat we ook mogen weten dat we verenigd zijn in u daar al zijn en straks verenigd zullen worden met u en uw heerlijkheid ook zullen meemaken en mogen delen. Dank u wel, Vader God, voor die geweldige grootheid. En dank u wel dat we ook mogen weten dat als wij uw Zoon, de Heer Jezus, eren, dat we dan ook u, God en Vader, eren. Dat we zo de drie enige God mogen loven en prijzen. Amen.